Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze eredienst waarin voorgaat dominee A.J. van den Herik uit Moerkapelle. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Deuteronomium 8 en een gedeelte uit Matthäus 4. De kerkdiensten voor zondag 28 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. Dan zal de bevestiging en herbevestiging van ouderlingen en diakenen plaatsvinden. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee K.M. Theo uit Aalst voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor het schoolproject van ZOA. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 113, vers 1 en 2. Gij's heren knechten, looft den Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. We zingen deze twee psalmversen ritmisch. De kerkenraad heet u, wenst u en jou al en die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 26. Psalm 26 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik noem u Psalm 26, vers 1 en 2. De tierenheid die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mijn gezicht. Derde vers van dezezelfde psalm, dat zingen we na de geloofsbelijdenis. En spreken dan in ieder van mij, van ons, met mij in zijn of haar hart, instemmend, gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gebed. We bidden Hem om zijn zegen, over de opening van zijn woord en van ons hart. Laat ons bidden. Heere, wij hebben het samen gezongen. Beproef, vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Heere, u bent de God van hemel en aarde. U bent de schepper van alles wat is. U bent die God die ons kent, omdat u ons geschapen hebt. En u weet, Heere, hoe we naar de kerk gekomen zijn. U weet hoe wij onze plaats hebben ingenomen onder de verkondiging van uw woord. U weet, Heere, wie wij zijn en wat we allemaal meegenomen hebben. Aan zorgen, aan verdriet, aan eenzaamheid, aan blijdschap, maar ook aan zonden. Heere, voor u zijn we als een open boek. En wij bidden u, Heere, wilt u vanavond tot ons spreken? Wilt u uw woord voor ons open doen? Wilt u ons hart openmaken, zodat het verstaat wat u tegen ons zegt? Heere, dat is zo belangrijk dat u spreekt. Want Heere, als wij het zouden moeten doen met de dingen die wij om ons heen horen, dan zouden we geen richting in ons leven hebben. Dan zouden we geen doel hebben. Dan zouden we geen vastigheid hebben. Dan zouden we geen hoop kunnen krijgen. En dan zouden we niet eens weten wie we zelf zijn. Maar u laat uw woord opengaan, waardoor u laat zien wie u zelf bent. En waarin u ook laat zien wie wij zijn. Maar waarin u ook laat zien, Heere, wie de Heere Jezus is. En wie de Heilige Geest is. En dat u mensen op het oog hebt en dat u mensen uw genade wil betonen. En dat u met uw Heilige Geest mensen wil vernieuwen en trekken en leiden. Heere, wij zijn bij elkaar gekomen en we bidden om die zegen van u. Helpt u ons, Heere, in het spreken en in het luisteren. Heere, en wilt u alles weren wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan? U kent ons. We zijn voor u als een open boek. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk wat ik nou op het oog heb, wat nou mijn doel is. Voor uw licht, Heren, en wilt u het leiden? En wilt u zo ons met uw Heilige Geest brengen aan uw voeten, ook vanavond, vanuit de Schriften. Heren, zegen ons, u kent ons, weet wat we allemaal meedragen aan zorg en nood en verdriet. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn, wat we allemaal torsen, ook de blijdschappen. Heren, we leggen het allemaal voor u neer. Gedenk deze gemeente, gedenk haar predikanten, hoe we zetten, door van de wind. Geef ze wat ze nodig hebben, wat ze ook met u, met vreugde, met vrucht hier mogen arbeiden. Dat we ook in dit deel van uw koninkrijk rijk wonen en werken. Zie ons zo aan in genadige gunst. Wees bij ons, Heren, in spreken en in luisteren. Open uw woord. Wij vragen het uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij openen, gemeente, de Schriften en dat doen we op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 8, vers 1 tot 10. Deuteronomium 8, vers 1 tot 10. Deuteronomium 8. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt in het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende, ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat een mens alleen van brood, niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht, door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, land van waterbeek, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte, een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels, een land van olierijke olijfbomen en honing, een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal, een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere, uw God, voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Dit is de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing die er alles mee te maken heeft, dat is Matteüs 4, vers 1 tot 12. Matteüs 4, 1 tot 12. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor vanavond is de tweede schriftlezing. Past ook in het kerkelijk jaar. Tijd over de rondwandeling van de Heer Jezus zo na kerst. En de tekst, eigenlijk de tekst luidt van waaruit we dit gedeelte bezien. Het eerste vers. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen zingen ter voorbereiding van de prediking van Psalm 66. Psalm 66 vers 4. Loof, loof de Heere der legerscharen. En het vijfde, een net belemmerde onze schreden. 4 en 5 van 66. tekst voor de prediking is dus wat u lazen, Matthäus 4, het eerste vers. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Er zullen in de kerkgemeente jongelui zijn die zich aan het oriënteren zijn op de arbeidsmarkt. Misschien heb je een sollicitatie geschreven, een brief. Of via internet gesolliciteerd. Misschien ben je uitgenodigd. Misschien heb je het gesprek al achter de rug. En misschien heb je ook al de baan gekregen. Het zou mooi zijn als het zo was. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Want als je dan aan het werk gaat, dan heb je eerst een proefperiode. Een paar maanden waarin je nog van elkaar af kunt. En ook na die proefperiode krijg je niet zomaar een vast contract meestal. Meestal is dat pas na een jaar of twee. En soms krijg je dat helemaal tegenwoordig niet meer aangeboden. Eigenlijk heb je best een lange proefperiode. Werknemers zitten niet graag met werkgevers opgescheept, met wie ze niet door één deur kunnen en andersom ook niet. Je moet van elkaar los kunnen. Een proefperiode dus. Eigenlijk kennen we die allemaal wel, een proefperiode. Zo kinderen in de kerk zitten. En misschien ben je wel eens naar een nieuwe club geweest. Uitgenodigd door je vriendjes of je vriendinnetjes. Ga eens mee naar die club. En vaak is het dan zo dat je één of twee keer mag komen en dat je na die tijd pas hoeft te beslissen of dat je echt lid wordt. Even een proefperiode. En nog een laatste voorbeeld. Soms heb je een opleiding waarvoor je een aantal tests moet afleggen. Bijvoorbeeld bij de politie of bij het leger. En dan moet je het echt allemaal halen. Dat is trouwens ook in allerlei vervolgopleidingen zo. Eerste jaar moet je zoveel punten halen. Anders, ja, dan moet je toch weg van de opleiding. Proefperiode. Je moet iets laten zien. En vanavond gaat het eigenlijk ook over zo'n proefperiode. Want ik lees in de Bijbel, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nu vraagt u misschien hoe ik aan dat woord proefperiode of periode van testen kom. Nou, dat is helemaal niet zo vreemd, want het woord die hier staat om verzocht te worden, dat heeft iets van testen in zich. Verzocht worden is heel negatief geformuleerd. Dat past ook wel, want het gaat hier over de duivel. En de duivel, die heeft altijd iets negatiefs. Die wil iets kapot maken. Altijd. De duivel is een grote negatieveling. En als hij beproeft, dan is dat verzoeken. Want hij wil mensen tot zonde brengen. En tot afval van God. Dat is zijn diepste wens. En daarom is dat woord ook heel goed gekozen. Om verzocht te worden van de duivel. Maar eigenlijk betekent dat woord niet per se iets negatiefs. Want je kunt ook vertalen om beproefd te worden. En dan zit er iets positiefs in. Want beproeven doe je iets als je het beter wil maken. En als je wil weten of iets geschikt is. Je hebt een proefperiode om te kijken of je bij de baan past. Of dat je bij je club past. Of dat je bij de opleiding hoort. En dat heeft eigenlijk wel iets positiefs. Een proefperiode. Verzocht te worden door de duivel. Maar het staat er wel een beetje ingewikkeld. Of een beetje diep. Jezus, die door de geest geleid wordt om verzocht te worden door de duivel. Het is de Heilige Geest die de Heer Jezus leidt. De Heilige Geest die als het ware hem de woestijn indrijft. Die confrontatie met de duivel, die overvalt hem niet, die overkomt hem niet. Dat is het programma van de Heilige Geest. En dat is best bijzonder. Zojuist was de Heilige Geest op de Heer Jezus gekomen. Bij de doop in de Jordaan. En toen had dat wonderlijke woord geklonken. Dit is mijn zoon. Die mijn werk gaat doen. Dit is mijn kind in wie ik al mijn behagen heb. De Heer Jezus was aangewezen als de grote verlosser, als de Messias, gezalfd door de Heilige Geest. Als kind was hij het al van God, maar als Messias krijgt hij de Heilige Geest om dat werk van verlossing en verzoening te doen. En nou is het eerste wat de Geest doet, wat de Vader doet, om zijn kind te brengen in de woestijn. Om daar door de duivel verzocht te worden. God heeft een positieve bedoeling. De Geest heeft een positieve bedoeling. Maar de duivel heeft een negatieve bedoeling. Voor God is het testen, beproeven. En voor de duivel verzoeken. Het kan best een beetje vreemd overkomen als je deze tekst zo leest. Is dat nou nodig? Laat ik het eens een beetje nog strakker zeggen. Als de Heilige Geest nou Jezus leidt in de woestijn, zou de Vader dan misschien twijfelen of de Heer Jezus echt wel trouw is? Nou, we voelen wel, dat kun je toch eigenlijk zo niet zeggen. Die beproeving door de duivel, die verzoeking, dat is niet dat de Heer Jezus nou onbekwaam zou zijn. Zeker niet. Maar het is wel een beproeving. De Geest leidt hem de woestijn in. En blijkbaar is het wel nodig dat de Heer Jezus beproefd wordt. Niet omdat de Vader onzeker zou zijn, maar omdat hier in de woestijn zijn grote werk van verzoening zou beginnen en van herstel. En van het vernederen van de duivel. Zijn werk begint in de woestijn. Jezus beproeft. Ik blijf er toch nog even bij stilstaan. In de Hebreeënbrief lees ik een wonderlijke tekst. dat de Heer Jezus veel geleden heeft, opdat hij door lijden gehoorzaamheid zou leren. Opdat in wat hij ondergaat, Jezus zou laten zien: ik ben de Zoon van God. Dat is wel heel diep. In de woestijn. Laat God zien: dit is mijn kind. En het is mijn beproefde kind. Gemeente, in deze tekst zit nogal wat dat herinnert aan het Oude Testament. En dezezelfde geschiedenis, die lezen we in Lucas. Maar in Lucas is die net even iets anders. Lucas, ik kan het nou verder niet uitwerken, Lucas legt de grote nadruk erop dat de Heer Jezus de nieuwe Adam is. Zoals Adam viel in het paradijs, zo blijft de Heer Jezus staan. En daar begint zijn heilswerk, de nieuwe Adam. Nou weet Matthäus dat natuurlijk ook wel, maar Matthäus legt een andere nadruk. En die wil ik vanavond met u nog wat nader bezien. Want waar is de Heer Jezus? Een kind kan het beantwoorden. Waar vindt die verzoeking plaats? In de woestijn. En wie was er ook in de woestijn? Nou zeg het eens, wie was er nou ook in de woestijn? Nou, dat was Israël natuurlijk. Israël, dat als volk, nadat het uit Egypte geleid was, 40 jaar in de woestijn was. En we hebben samen een stukje uit Deuteronomium gelezen. En daar staat heel duidelijk wat nou de bedoeling was van de Heere Jezus, van de Heere God met zijn volk in de woestijn. We hebben het samen gelezen en dan staat er: ik leidde u in de woestijn 40 jaar om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen om te zien wat er in uw hart was en of u mijn geboden in acht zou nemen. Waarom leidt God Israël in de woestijn? Nou, het antwoord is duidelijk vanuit Deuteronomium: om het volk te beproeven. Om te kijken, zullen ze mij nou gehoorzamen of niet? Zullen ze nou naar me luisteren of niet? En wat hebben ze gedaan? Nou, een kind weet het. Israël heeft de proef niet doorstaan. Want Israël mopperde. Ze murmureerden. Ze kwamen in opstand. En ze zeiden: nee, we willen terug naar Egypte. Het is dat de Heer ze vastgehouden heeft. Anders waren ze in de woestijn omgekomen. Israël. Eigenlijk is Israël de zoon van God. Dat staat in Hosea. Israël, de zoon van God. En Israël faalt. En dan moet u vanavond niet op Israël neerkijken. Want hoe zit het nou met u en met mij? Als God ons beproeft. Als God ons test. Wat is dan het cijfer? Kijk nou eens de afgelopen week na. Misschien was je wel weer op zo'n situatie waarin je moest kiezen, dien ik nou de Here of dien ik hem niet? En dan hoop ik dat je de Here diende. Maar misschien dat er ook wel situaties waren waarvan je zegt van ja, maar nou ja, ik heb toch eigenlijk de verkeerde keuze genomen, gedaan. Ik was toch niet zo trouw als ik zou moeten zijn. Gemeente, lijken wij niet op Israël? Dat elke keer in moeilijke situaties het toch weer af laat weten. En nou moeten we eens naar deze tekst kijken. Waarom is Jezus in de woestijn? Opdat hij de weg van Israël over zou doen. Als je een paar bladzijden terugleest, dan zie je een wonderlijke tekst. Dan als de Heer Jezus terugkomt uit Egypte, dan lees ik in Matthäus 2 vers 15, een tekst uit Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat gaat dan in Hosea over Israël. En Matthäus betrekt dan die woorden op de Heer Jezus. Jezus is de Zoon van God. Eigenlijk Israël zoals het had moeten zijn. En als ik dat nou zo lees in onze tekst, dan zie ik hier de Heer Jezus. Die de weg van Israël over gaat doen. Opnieuw gaat doen. En waar Israël als zoon van God, als geroepen om God te verheerlijken, faalt. En alle mensen falen. Daar blijft de Heer Jezus staan. Hij wordt in de woestijn geleid en faalt niet. Gemeente, eigenlijk is dat al het evangelie van onze tekst. Ik ga het nog wat uitwerken, maar dat is eigenlijk de kern waar het hier om gaat. Hier wordt de Heer Jezus geschilderd. En wie is hij nou? Hij is degene die het goed doet. En die eindelijk is zoals God wilde en zoals wij zouden moeten zijn. En het is vanavond dat Matthäus en dat door Matthäus heen ik vanavond de schijnwerper mag laten vallen op de Heere Jezus. Zie het Lam van God, zie de mens zoals hij had moeten zijn, zie Israël zoals die had moeten zijn. Ik kan het nog een beetje dieper uitwerken. De Heer Jezus wordt verzocht, geleid door de geest in de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En dan antwoordt de Heer Jezus 3 keer. En als u dat nou op zou zoeken waar die 3 teksten vandaan komen, dan zijn het alle 3 teksten uit Deuteronomium. Op de vraag om van de Satan om van stenen brood te maken, antwoordde de Heer Jezus dat de mens niet alleen bij brood leeft. Deuteronomium 8, vers 3 om precies te zijn. Dan komt de volgende verleiding. Jezus wordt gebracht naar het topje van de tempel om er vanaf te springen. En de duivel probeert hem te verleiden met een tekstwoord. Ik kom er zo nog even op. En dan haalt hij aan een tekst uit Deuteronomium 6. U zult de Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel zegt van kniel nou voor mij neer, dan krijg je de hele wereld. Antwoordt de Heer Jezus opnieuw vanuit Deuteronomium voor de 3e keer uit datzelfde Bijbelboek, waar ook staat dat de Heer Jezus beproefd werd in de woestijn, Deuteronomium 6, de Heere uw God zult u dienen, aanbidden. En hem alleen dienen. En eigenlijk laat dat zien. Deuteronomium, dat is het boek waarin God laat zien. Zo moet Israël zijn. Een echte Jood is zoals Deuteronomium hem beschrijft. Die alleen maar op God vertrouwt. Alleen maar hem dient. Alleen maar voor hem buigt. En het is alsof Matthäus zegt. En dat is nou de Heere Jezus. Hij vervult de schrift. Hij is wat Israël had moeten zijn. Laten we het nog eens even iets nader bekijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die beproeving? Wanneer komt de duivel? Komt de duivel als je gebeden hebt, sterk bent, schrift gelezen hebt, en als je zeg maar in een heel goed humeur bent, soms, maar meestal niet, dan zijn we meestal wel aardig voorbereid op de duivel. Wanneer komt de verzoeking? Als je zwak bent. En als je geestelijk niet op zijn best bent. Ik geef een voorbeeld. Je hebt de hele dag hard gewerkt. Je bent weg geweest. Je hebt lastige gesprekken gevoerd. En eerlijk gezegd lukt het allemaal niet zo. Je hebt een ontzettende aanvaring met iemand gehad. En je had wel gelijk, maar het zit niet lekker. En je komt thuis en je rijdt in de file. Je gaat naar huis en je rijdt in de file. En je komt moe thuis. Chagrijnig. Een zwak moment. En dan komt er iemand naar je toe. En die wordt ten onrechte heel erg boos op je. En wat is het dan moeilijk om christelijk te reageren. En niet boos te worden. Als je er helemaal doorheen zit. En moe bent. En het allemaal tegen zit. Om dan te zeggen. Ga weg, Satan. Wij hebben allemaal van die zwakke momenten. En de duivel weet dat precies. Wanneer komt hij op de Heere Jezus af? Er staat zo. Als hij 40 dagen lang gevast heeft. Niet of nauwelijks gegeten en gedronken. Als hij de gemeenschap met God gezocht heeft. Als hij uitgeteerd is, moe is en zwak is. Dan komt de duivel op hem af. En wat is dat een zwak moment. Wat is dat een kwetsbaar moment. En dan komt de duivel op hem af. En jongelui, wat zegt de Heer, wat zegt de duivel dan? Heer Jezus, die heeft honger zo langzamerhand na die 40 dagen. En die heeft dorst. En de duivel zegt, kijk nou eens. Van die prachtige stenen. Je kan toch zeker wel van die stenen broden maken. Je bent toch de Zoon van God? Doe het gewoon. Jij kunt het. Wat wil de duivel? De duivel probeert een wig te drijven. Tussen de vader en de zoon. Natuurlijk kon de zoon wonderen doen. Maar hij moest bovenal dienstbaar blijven aan zijn vader. Hij deed zijn wonderen niet voor zichzelf, zomaar voor eigen belang. Maar zijn wonderen kon hij alleen maar doen, of mocht hij alleen maar doen, in afhankelijkheid van de Heere, als zoon van hem, als knecht van hem, als kind van hem. En dat is wat hij zegt. Als de duivel naar hem toe komt, dan zegt de Heere Jezus, met dat woord uit Deuteronomium. Hebben we dan nooit gelezen dat er staat: een mens zal bij brood alleen niet leven, maar in de woestijn ben ik beproefd om mijn vertrouwen op God te stellen. De duivel komt op Jezus af. En hij probeert wantrouwen te zaaien. En Jezus blijft trouw. Met een woord uit de schrift blijft hij trouw aan de Heer. Hij doet zijn wonderen niet voor zichzelf. Hij blijft trouw. Hij blijft Israël. Zoals het moest zijn. Oh, wat hadden ze vaak gemord. Geen water en weer mopperen. En Jezus heeft geen brood en zegt: en God zal zorgen. Ziet u het verschil? Jezus, de ware zoon van Israël. Het gaat nog even verder. Jezus wordt meegenomen door de duivel. Heel vreemd eigenlijk, maar de duivel neemt de Heer Jezus mee. De zoon van God wordt op sleeptouw genomen door de grootste vijand. En ze gaan naar de heilige stad. En ergens in die heilige stad, in de tempel, op het hoogste puntje gaan ze staan. Het is allemaal onvoorstelbaar. Wat voor puntje is dat? Wij weten het niet. Het is het toppuntje ergens, misschien op een of andere toren. En heel gevaarlijk. En dan komt de duivel nog eens een keer. En die zegt tegen de Heer Jezus: u hebt toch ook een Bijbel? Er staat toch in de Bijbel, in Psalm 91, dat de engelen u zullen dragen en dat u zich nooit aan een steen zal stoten. Wel nu dan, laat dat eens zien. Laat nou eens zien wie je vader is. Toon dat mij nou. Jongelui, misschien is dit wel de gevaarlijkste van al de verzoekingen. Want hier komt de duivel met de Bijbel in zijn hand. De duivel kent de Bijbel. En hij kent de Bijbel waarschijnlijk beter dan u en ik hem kennen. En het gevaarlijkste wordt de duivel als hij zich bedient van het woord van God. Als hij zich kleedt in het gewaad van een engel. Dat kan. De duivel die met het woord van God komt. Gemeente, mag ik u eens een voorbeeld geven? Ik hoop dat u van het voorbeeld zegt dat is een belachelijk voorbeeld, maar helaas was het waar. Ik sprak eens iemand die had een slecht huwelijk. En ze kwam in contact met een andere man. En ze was er vol lof over. En weet je wat ze zei tegen me? Weet u, dominee, mijn man, die kent u wel, en daar kan ik nou nooit mee over het geloof praten. En dat was ook zo. Maar met deze man kan ik zo over het geloof praten. En dat is zo warm en het is zo goed. Dat is zo bijzonder. Het lijkt wel alsof we voor elkaar bestemd zijn. Het huwelijk dat ik nu heb, ach, dat is eigenlijk geen huwelijk. En dat is toch niet zoals God het bedoelt. Maar die vreemde man, die ook wel getrouwd is, en ja, dat is echt thuiskomen. Ik voel me helemaal thuis en ik kan zo over het geloof praten. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè, als je met iemand over het geloof kan praten. Maar als dat ten koste gaat van de trouw aan je eigen man of vrouw. als je je huwelijk erdoor in gevaar brengt. Soms kan de zonde zo verpakt worden dat het net lijkt alsof het een goed werk is. Soms kan de duivel zo geraffineerd overkomen dat hij de zonde voorstelt alsof het geen zonde is. En hoe minder Bijbelkennis we hebben, hoe makkelijker de duivel het heeft. Spring naar beneden! Staat er toch? God zal je wel opvangen. De duivel haalt een tekst aan. Ja, hij doet net, hij haalt een tekst aan zoals je dat wel meer hebt. Je plukt hem er gewoon uit. Je neemt het verband niet, maar je gebruikt hem gewoon en je gaat ermee op de loop. En de Heer Jezus ziet dat. En daarom zegt hij, je mag God niet verzoeken. Wat is dat God verzoeken? Wat is dat God op de proef stellen? Nou, dat kan ook, hè, als je studeert en als je met allerlei vragen rondloopt. En dat kunnen intense vragen zijn. Dat als een mens nadenkt en als een mens veel leest, dan kun je zoveel vragen hebben, dan kun je soms er helemaal niet meer uitkomen. En dan kan het soms zijn dat de duivel zegt, nou laat zien dan dat God waar is. En je voelt de twijfel op je afkomen. En wat vraagt God dan van ons? En je mag best over die diepe vragen nadenken. En je mag ze allemaal best op je af laten komen. Maar de Heere vraagt ook, vertrouw nou eens op mij. Je weet het antwoord allemaal niet. Maar verzoek mij niet. Leg nou je handen eens in mijn handen. Ook met die moeilijke vragen. Wil niet zeggen dat je altijd overal een pasklaar antwoord hebt. Maar zoek het nou eens bij mij. Je hoeft mij niet te verdedigen, dat kan niet. Maar zoek het nou bij mij. Ga nou niet tegen mij in. Verzoek mij niet. Is dat geen woord wat de Heer ons mee wil geven van vanavond? Als je studeert en als je al die vragen op je afkomt. En soms, dan is er ook geen antwoord. Of dan is er wel een antwoord, maar dan zijn zoveel lastige dingen. Maar zegt de Heer nou soms niet, leg nou je verstand eens in mijn handen. En leg nou je leven eens in mijn handen. Verzoek me nou eens niet, maar vertrouw me nou eens. Dan zal ik je leiden. Nou, dat is wat hier gebeurt. De Heer Jezus laat geen wicht drijven. Ook niet door een Bijbeltekst tussen hem en zijn vader. En hij komt met het woord niet als een soort schaakspel, de ene tekst tegen de ander. Maar hij grijpt weer terug uit dat boek Deuteronomium, waar heel deze geschiedenis vol van is. En gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Vertrouw hem nou eens. Geloof hem nou eens. Zoals een kind zijn vader gelooft, die hij ook niet helemaal begrijpt. Maar waarvan hij wel weet dat hij betrouwbaar is. Verzoek hem niet. Jezus blijft staan. De laatste verzoeking. De duivel neemt hem mee naar een hoge berg. Het zal wel een symbool zijn. Een berg waaraf hij de hele wereld kan zien, is onvoorstelbaar. Maar blijkbaar kan de duivel dat. En hij ziet alles, heel de wereld, heel de schepping. Het is natuurlijk geen aardse berg, maar het is een geestelijk visioen, zeg maar, visionair. En hij ziet het en de duivel zegt, val nou voor mij neer. Alles krijg je van mij. Als je mij aanbidt. Het is een wonderlijke vraag, ik kan daar vanavond niet heel uitvoerig op ingaan. Was mijn bedoeling niet, maar het is wel wonderlijk dat de duivel dat aanbiedt. Heeft hij dan zoveel macht over de wereld? Ja, blijkbaar heeft hij toch wel heel veel macht in deze wereld. En God is almachtig, God regeert. Maar die duivel die trekt toch wel een heel wat lijntjes. Economisch, politiek, in de media. Wat we allemaal voorgeschoteld krijgen. Hoe mensen verleid worden. Het is wel geen absolute macht, maar hij heeft wel macht. Ik zal het u geven als je buigt. En misschien is dat wel de gevaarlijkste verleiding. Macht. Er is geen verleiding die zo bederfelijk is als macht. De schrijver J.R. Tolkien, die heeft een boek geschreven, kent u misschien wel, jongelui misschien wel, De Ban van de Ring. En dat gaat over een ring en die is betoverd. En iedereen die ring krijgt en aan wie die om zijn vinger geschoven wordt, die wordt als het ware innerlijk langzamerhand bedorven. Tolkien was een schrijver uit de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft de slagvelden van Verdun meegemaakt en hij wist wat macht doet. En hoe macht mensen innerlijk kapot maakt. En dat je wel heel sterk moet zijn om macht te kunnen dragen. Ik vind wat hij schrijft heel mooi. Want macht is gevaarlijk. Macht werkt verslavend. En Adam zei, ik wil het wel, die macht. En Israël zei, en wij willen het wel zonder God. En Jezus. En hij zegt, en ik wil het niet. Maar hij kiest voor het kruis. God alleen aanbidden. Hem alleen dienen. God de eerste plaats. Altijd, overal. Jezus blijft staan. Ziet u hoe de schijnwerper van Matthäus zich richt op hem? Van hem moeten we het hebben. Hier begint zijn overwinning op de duivel. Hier begint dat werk dat hij gaat doen. Om mensen te zegenen. Om te verlossen. Om de macht van de duivel te breken. Gehoorzaam te zijn zoals God wil. Straks zal hij aan het kruis sterven. Dan komt de duivel nog één keer. Als u dan de zoon van God bent, kom er dan af. Maar Jezus blijft hangen. En zo brengt hij verzoening. En vergeving. En verlossing. En zo brengt hij de wereld weer terug naar de Heere God. En zo baant hij de weg. Jezus, de Zoon van God. Hebben we hem nodig? In al je eigen falen. In wat je zelf niet kunt. Zalig worden. In hoe je zelf niet bent. Rein voor God. Hij staat hier. De Zoon. Die het echt gaat volbrengen. En hij doet nog meer. In Hebreeën staat ook die prachtige tekst. Hij is de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Hij heeft het geloof volmaakt. En hij kan te hulp komen. Mensen, ook in onze tijd, die achter de Heere Jezus mogen aangaan, die hem mogen dienen en die ook geconfronteerd worden met uitdagingen en verleidingen en verzoekingen. Elke dag opnieuw, morgen misschien wel weer. En wat zegt Hebreeën dan? En nu wij dan een grote hoge priester hebben. Die door de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten we die belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En laten we daarom met barmhartige toegaan, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Om geholpen te worden op de bekwame tijd. De Heer Jezus zegt, kom nou naar mij toe. In je eigen strijd. In je eigen verleiding. In je eigen beproeving. Ik wil je helpen. Als je op school bent en al met al die vragen geconfronteerd wordt. Als je alleen bent in de keten, niemand bidt. Als je als enige op je werk misschien wel naar de kerk gaat en de rest overloven praat van de schuinste moppen toe. Ik wil bij je zijn. Jezus laat zien, is de verlosser en hij is ook de leidsman. En dan kan Jacobus zelfs zeggen, broeders, als u nou in veel verzoeking valt, weet dan dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand in de beproeving wijsheid ontbreekt, laat hij het dan maar vragen aan God, die overvloedig geeft. En het zal hem gegeven worden. De Heer Jezus zegt, zoek het nou bij mij. Voor de preek zongen we Psalm 66. Gij hebt ons gelouterd. Gij hebt ons voor een tijd beproefd. En ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. En de Heer Jezus zegt, zie nou op mij en volg mij nou na. En als je hem niet navolgt, dan geef je de duivel vrij spel. En dan zal je eenmaal komen waar de duivel is. Gescheiden van God voor eeuwig. En daarom zegt de Heer ook vanavond tegen ons: zie de Zoon van God. Zie het kind. En in hem ligt alles wat u nodig hebt. In leven en in sterven voor eeuwig. Amen. We gaan daar samen van zingen. En wij doen dat met Psalm 56. Ook een psalm die gaat over beproeving. 56, 1 en 5. Laten wij samen eindigen met dankzegging. Heren, wij hebben samen die prachtige psalm gezongen. Ik roem me in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heren, dat is een psalm die de Heer Jezus helemaal tot de zijne maakte. In die strijd met de duivel, toen hij zich helemaal vastgreep in uw woord, zoals u wilde dat Israël zou zijn. Niet bij brood alleen leven, maar in afhankelijkheid van u. Niet u verzoeken, maar leven in vertrouwen op u. En niet grijpen naar eigen macht. En gloriëren, maar de weg van u gaan. Door lijden heen tot heerlijkheid. Heren, wij bidden u, laat zo onze ogen op de Heer Jezus zijn. Op de zaligmaker die is waar Israël faalde en waar wij ook falen. Opdat hij de zaligmaker is. In wat hij leidt, maar ook in wat hij doet, wat hij herstelt. En dat zo onze ogen op hem zijn, meer en meer. En dat wij mogen kennen met het geloof en mogen dienen. Als onze Heer, als onze Heiland, als onze zaligmaker met heel ons hart. Omdat we beseffen dat we het zelf niet kunnen. Maar Heer, dat we ook in de gehoorzaamheid achter u mogen aangaan. En iets van zijn keuze tot de onze mogen maken. Ook in de praktijk van het leven. Om met u te leven. Ook in verleiding en verzoeking. Ook op moeilijke momenten. En niet om er allemaal wat mee te worden, maar wel om u daarin te dienen. Heer, zegen ons zo. Ga zo met ons mee als we deze week ingaan. Heer, neem ons voor uw rekening met alles wat we doen op school, op de middelbare school, misschien wel op de universiteit of op de hogere scholen. Of misschien wel als we werken, als we bouwvakker zijn of wat dan ook. Als we computerprogrammeur zijn. Hoe dan ook en waar dan ook, als we ons werk doen in de handel. Dat we dan leven tot eer van u. En Heere, wilt u ons er dan bij helpen? Bij het maken van die goede keuzes. Heere, bewaar ons voor de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En help ons, Heere. Heere, neem ons voor uw rekening. Dat we er bij u mogen zoeken in tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. Neem niemand van ons onverwacht of onverzoend weg. Maar als we zouden moeten heen gaan, Heere, mag het dan goed zijn. Omdat we vrede vonden met u in de Heer Jezus. Heere, gedenk zo ons. Ga met ons mee. Wees met ons. Ben ons veilig om te zijn en voor de verwacht. Geef ons nog een goede avond. Wees, vergeef het zondige. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Psalm 73, het 14e vers, dat is onze slotzang. 73, vers 14. Thank you. gaat dan heen in vrede. Draagt met u de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.